Goedenavond bij de 42e avond. De Parashat Devarim. Dat betekent het begin van het vijfde en laatste van de vijf Bijbelboeken die we aanduiden als de boeken van Mozes. En dat boek heet in het Hebreeuws Devarim, omdat dat woord Devarim, dat betekent woorden, in de eerste regel ervan voorkomt. En daarmee heet ook deze parasha Devarim. We gaan die vanavond proberen te behandelen en nog een klein stukje erbij van de volgende parasha. Eigenlijk hou ik daar niet zo van, maar soms is dat voor de indeling gewoon onontbeerlijk. Wat er gebeurt in het begin van dit boek, als we even naar de indeling kijken, we gaan het hebben over de terugblik van Mozes op de woestijnreis. In hoofdstuk 1 tot en met 3 vers 22. En dan volgt nog dat stukje van de volgende parasha, Waet Ganan, waarin we Mozes smeekbeden vinden om alsnog het beloofde land te mogen binnengaan. We gaan het eerst hebben over Deuteronomium 1 en dan over hoofdstuk 2 en 3. Het is wel eens mooi om nog eens even die vijf namen op een rijtje te zetten. In de Hebreeuwse Bijbel, dat weet u intussen wel, worden de boeken genoemd naar de eerste woorden of de woorden die in elk geval in de eerste regel voorkomen. Dus Bereshit begint met in den beginnen. Het tweede boek heet Shemot. Dit zijn de namen, Waele Shemot, maar dat woord Shemot is er dan uitgehaald. Dat is dan de naam van het boek geworden. Leviticus begint met het woord Wayikra en hij riep, de Heere riep in de woestijn naar Mozes. Het vierde boek heet Bemidbar in de woestijn en het vijfde heet dus de Devarim. In de Septuaginta, de Griekse vertaling uit de tweede, derde eeuw voor Christus, kregen deze boeken heel nieuwe namen, waarin de Joodse vertalers die het Oude Testament in het Grieks vertaalden, probeerden namen te vinden waarin in één woord de inhoud van het boek werd weergegeven. En die namen zijn verlatiniseerd in de Vulgata. De Vulgata is de bekende Latijnse Bijbelvertaling, die nog steeds de officiële Bijbel is in de Rooms-Katholieke Kerk. En in de Septuaginta heette het Genesis, dat betekent wording of oorsprong. En dat werd dan Genesis in de Vulgata. En dat zijn ook de namen zoals ze in onze Bijbels zijn terechtgekomen. Exodus werd Exodus, uittocht. Leviticon werd Leviticus, beetje een verkeerde naam, want het gaat niet zozeer over de Levieten, maar veel over de priesters en de offers. De Septuaginta noemde het vierde boek Arithmoi, dat is het Griekse woord voor getallen. En dat lijkt er eigenlijk niet zoveel op. In de Vulgata werd dat numeri, wat gewoon het Latijnse woord voor getallen is. En dat herkennen wij nog in ons woord nummer. En het vijfde boek heette Deuteronomion. En dat werd dan verlatiniseerd tot Deuteronomium en zo kennen wij dat in onze Bijbels. Een boeiende naam, dat woord Deuteronomion. Het is ook de naam van een boeiend boek. Het staat eigenlijk nogal apart. Dat geldt voor Genesis ook wel. Want als je naar Exodus, Leviticus, Numeri kijkt, dan zie je dat die een doorgaand verhaal vertellen. Je zou die knip ertussenuit gewoon weg kunnen halen en het één boek kunnen noemen van Exodus 1 tot het slot van Numeri. Het is een doorlopend verhaal. Genesis staat op zichzelf en Deuteronomium ook. Je zou eigenlijk in zekere zin kunnen zeggen dat de vijf boeken er drie zijn. En Deuteronomium staat dus ook helemaal apart. Het begint met de woorden Ele Hadewarim. Dit zijn de woorden. Kortweg de Warim. Het Griekse woord Deuteronomion hebben die Joodse vertalers ontworpen, omdat ze daarmee wilden zeggen wat het ook betekent, tweede wet. Je kunt ook zeggen herhaling van de wet. Zij zagen in het boek vooral een wijze waarop Mozes alle wetten die al behandeld waren nog eens probeerde weer te geven. Omdat die wet zo belangrijk is, bovendien komen er allerlei aanvullende details. Waarbij je dan wel tegelijkertijd moet zeggen dat er ook geboden in voorkomen die helemaal nieuw zijn. Bijvoorbeeld over echtscheiding, over het zwagerhuwelijk. Die zijn we in eerdere boeken nog helemaal niet tegengekomen. We zullen ook geleidelijk aan zien dat die herhaling niet zomaar gewoon herhaling is, maar dat die wetten op een heel bijzondere manier worden voorgesteld. Maar dat moet geleidelijk aankomen. De grote rabbijn Nachmanides zegt Deuteronomium 1 tot 4 is eigenlijk de inleiding van het boek, waarvan wij dus de eerste drie hoofdstukken vanavond overdenken. Het eigenlijke boek begint pas bij hoofdstuk 5. Na die inleiding, want hoofdstuk 5 begint met de 10 woorden, of zoals wij dat meestal zeggen, iets minder juist, de 10 geboden. En vanavond dus het grootste stuk van de inleiding van het boek. En waarover gaat die inleiding? Wat probeert Mozes ons te vertellen? Het is een historische inleiding. Je zou kunnen zeggen, het hele boek kun je verdelen in een stuk over het verleden. Dat is dan een beschrijving van de woestijnreis zoals die tot dusver had plaatsgevonden. Een heel bijzondere zienswijze geeft Mozes wat die woestijnreis betreft. Dat zullen we straks wel zien. In hoofdstuk 5 tot 26, dat is dan verreweg het grootste deel van het boek, vinden we de tweede reden van Mozes. Je kunt dat ook zien steeds aan het begin van die gedeelten. En dat is het eigenlijke wetgevende deel. Waarbij het meest opvallende dat ontbreekt de priesterlijke wetgeving is. Waar dus vooral het boek Leviticus over handelt. De wetten voor de priesters en vooral ook de wetten over de offers, die vind je hier maar sporadisch. Het is eigenlijk een wetgeving die vooral gericht is op het leven straks in het beloofde land. Want u weet het, we zijn hier in de velden van Moab. De woestijn is eigenlijk achter de rug. Het beloofde land ligt voor je. En dus als het hier gaat over de wetten, dan gaat het over de wetten die reguleren hoe Israël straks in dat beloofde land zal wonen en zal kunnen functioneren. Je kunt dat ook weer onderverdelen in een funderend gedeelte waarin de grondslag wordt gelegd, hoofdstuk 5 tot 11. En daarin komen dus ook die 10 woorden voor, dat 10 geboden. En hoofdstuk 12 tot 26 is dan een eigenlijke opsomming van al die wetten, deels nieuwe en heel veel oude. Terwijl het derde deel van het boek dan handelt over de toekomst. Als een soort toegift of een nawoord wordt dan in hoofdstuk 34 nog de dood van Mozes beschreven. Maar dat toekomstige gedeelte is een van de meest fascinerende delen, als je dat zeggen mag, van het hele boek. Want daar horen we de slotreden van Mozes, waar het gaat over zegen en vloek. Ook hoe Israël, dat is een profetie, het allemaal zal verknoeien door de Heere ontrouw te worden, maar ook hoe de Heere God uiteindelijk zich zal erbarmen over dat volk en het zal terugbrengen in het land. En dan in hoofdstuk 31 tot 33 het lied van Mozes en de zegen die hij uitspreekt over de 12 stammen. Jacob sprak een zegen uit over zijn 12 zonen. Mozes spreekt een zegen uit over de 12 stammen. En die heeft weer een heel ander karakter, maar dat is nog ver weg. Als wij als Yeshua-gelovigen over nadenken, wat is nou de betekenis van dat boek? Wat is de geestelijke zin ervan? Dan vallen een aantal verschillen, als je dat boek eenmaal leert kennen, al direct op. Bij Genesis tot en met Numeri hebben we heel vaak gewezen op wat je zou kunnen noemen de typologische uitleg. Het gaat over allerlei geschiedenissen, maar ook wetten, denk maar aan de offerwetten weer, die een heel belangrijke vooruitwijzing betekenen naar Yeshua en naar het werk dat hij heeft volbracht. Al die offers hebben te maken met zijn offerwerk. Typologie speelt daarbij een heel belangrijke rol. En dat is in Deuteronomium veel minder het geval. Het is eigenlijk een heel praktisch boek. En als je leert om dat boek toe te passen, dan is het ook voor ons, gelovigen uit de Goyim, een heel praktisch boek. Er ligt heel veel nadruk in dit boek op Gods verbond met Israël. Dat zullen we vooral de volgende keer zien in de hoofdstukken die dan volgen. Deuteronomium 7 is daarin heel belangrijk. Maar ook de verantwoordelijkheden die Israël heeft onder dat verbond als Gods verbondspartner. En die verantwoordelijkheden hebben dan weer direct te maken met het praktische leven als volk van God in het land van God. Nou, als je het wil hebben over hoe Israël zal functioneren onder de wetten en ook hoe de toekomst van Israël zal zijn, dan is het goed, en dat gebeurt in deze eerste hoofdstukken, dat het volk herinnerd wordt aan zijn grote fouten. En gaat het hier niet zozeer over de zonde van het gouden kalf, maar veeleer wat er gebeurde nadat Israël bij de Sinaï vertrokken was. En het eerste grote falen, dat zullen we direct al tegenkomen, was in Kades Barnea, toen de 12 verspieders erop uitgestuurd werden en zij, althans 10 van hen, terugkwamen met zo'n negatief rapport. En daarmee faalde het hele volk. De ouderen van boven de 20, die zouden zelfs sterven in de woestijn. Maar Mozes geneert zich ook niet om in Deuteronomium 3 zijn eigen falen te beschrijven. Het is een volk dat altijd weer faalt, in de zonde valt. En daarop volgt dan, ik gaf het al aan, een profetie die pas in de toekomst in vervulling zou gaan. Als ze eenmaal zouden wonen in het beloofde land, zouden ze daar ook weer falen. Dat is maar niet een waarschuwing, zoals een vader tegen zijn kinderen zegt, pas op dat je niet dit of dat, want dan gebeurt er zus en zo. Nee, het is een regelrechte voorzegging. Het zal met jullie ook dan weer slecht aflopen. Maar zoals ook bij de vorige gelegenheden, God altijd weer met zijn genade kwam en een uitweg bood, zo zal dat in de verre toekomst ook zijn. En dat is wel een van de mooie boodschappen van dit boek. Uiteindelijk blijft dan toch alleen Gods genade over. Als het moet afhangen van de eigen verantwoordelijkheid van de mens, dan schiet alles tekort, dan is er alleen maar falen en dan kan er ook alleen maar oordeel zijn. Dat het met Israël uiteindelijk toch nog goed komt, is 100% Gods genade. En dat wordt in dit boek ook heel treffend aangegeven. Daarom, voordat ze het beloofde land binnengaan, zal er ook een vernieuwing van het verbond plaatsvinden. Nu heel in het bijzonder met het oog op hun ingaan in het land. We noemen dat wel eens het Palestijnse verbond. Dat we vinden in hoofdstuk 26, 27, 29. En een verbond dat zodanig is, en dat zie je dan hoofdstuk 30 tot 33, dat het ook vooruitwijst naar het Messiaanse Rijk. Dus het heeft ook een heel diepe, positieve profetische betekenis. Het wijst niet alleen maar op het falen van Israël, maar op de genade van God. En het wijst op de hoop die uiteindelijk gelegen is in Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Het is heel bijzonder als je denkt aan de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn, zoals je die onder andere vindt in Matteüs 4, dat Yeshua 3 maal antwoord geeft op wat de Satan hem voorstelt. En dat alle 3 die antwoorden afkomstig zijn uit Deuteronomium. Dat kan geen toeval zijn. Nou ja, voor zover er al toeval is. Maar daar zit natuurlijk een plan achter, een gedachte achter. We vinden in dit boek Deuteronomium een falend volk. Zoals dat in de kerkgeschiedenis al net zo gegaan is. Een voortdurend falend volk. En dat zie je in die citaten, maar daar kan ik nou niet over uitweiden. Dat moet u zelf maar eens nalezen, Matteüs 4 of ook in Lucas 4. In zekere zin is Yeshua het ware Israël. Of in zekere zin, dat is hij. Hij is het ware Israël, zoals het al eens gezegd is. Hij is het ware zelf van Israël. En hij blijft overeind waar Israël faalt. 3 maal probeert de duivel hem ten val te brengen. En 3 maal als het ware zelf van Israël antwoordt hij de duivel met een woord uit Deuteronomium en blijft daarmee standvastig. Daarmee krijgt Gods genade ook een grondslag. God betuigt genade, maar God kan dat nooit zomaar doen, om het zo uit te drukken. Hij kan nooit zonde door de vingers zien. Hij heeft een grondslag, een fundament nodig. Zoals ik me herinner uit een preek uit mijn jeugd. God heeft een fundament nodig. En dat vindt hij in Yeshua, in zijn persoon en in het werk dat hij heeft volbracht. Daarom is het zo bijzonder, gaat u het zelf maar na, dat hij 3 maal tegenover de duivel juist uit dit boek citeert. Nou, laten we een begin maken met Deuteronomium 1. En we noemen dat een overzicht van de woestijnreis. En het eerste stukje, dat is vers 1 tot 5. Het begint met wat ik al zei. Dit zijn de woorden, en nou lees ik even verder, die Mozes tot heel Israël gesproken heeft aan deze zijde van de Jordaan. Opmerkelijk. Aan deze zijde van de Jordaan. Het is altijd belangrijk om te zien waar de schrijver zelf staat. Want wat bedoelt hij met deze zijde? Nou, wij zouden dat noemen het overjordaanse in de woestijn. Wat we hier vinden. Oh, nou, laat ik nog even dit zeggen. Dat staat hier ook in de PowerPoint-presentatie. Woorden betekenen natuurlijk heel specifiek geboden. Kijk maar naar vers 5. Begon Mozes deze wet, deze Torah, als volgt uit te leggen. Ik zei u straks al, het woord 10 geboden komt niet in de Bijbel voor. Het heet in de Bijbel altijd de 10 woorden. Asheret dibrot, zoals de oude rabbijnen zeggen. 10 woorden. Maar woorden die het karakter hebben van geboden of verboden. Gij zult of gij zult niet. In die zin betekent dus het eerste vers niet simpelweg. Dit zijn de woorden van God die Mozes moest doorgeven. Nee, dit is de Torah zoals in dit boek op een heel specifieke wijze wordt gepresenteerd. En dat op een indirecte wijze. De grote rabbijn Nachmanides wijst erop dat je hier nergens leest in dit boek. En de Heere sprak tot Mozes. Je leest nergens dat hij zegt, zeg tot de Israëlieten. De Heere wordt nauwelijks of niet een heel enkele keer sprekend ingevoerd. Het is Mozes herhaling. Ik kom daar direct nog wel op terug, maar Mozes is hier de grote leraar. Hij is ook daarin een type van Yeshua, die door de Heilige Geest onderwijs geeft. En in dat onderwijs ons laat terugblikken op ons eigen verleden, op het verleden van Gods volk, maar ons ook vooruitwijst naar de vaste belofte van God en naar de tekenen van zijn genade. Ik zei u al, het is hier alles in het overjordaanse, zoals dat dan heet natuurlijk vanuit het land zelf, dan is dat andere, het overjordaanse, in de velden van Moab, zoals de schrift dat zelf noemt. Hier in vers 2 wordt erop gewezen dat het maar 11 dagen reis is. Moet je je voorstellen, ze hebben daar 40 jaar over gedaan en het had in 11 dagen gekund. Dat is een enorm verschil. In vers 3 wordt Israël toegesproken. Mozes sprak tot de Israëlieten en dan bedenken wij dat dit als het ware een nieuw Israël is. Het oude Israël dat de geboden voor het eerst gehoord had bij de Sinaï is behalve Mozes en Jozua en Caleb uitgestorven. Er staat daar een heel nieuw volk. Ook dat is een bijzondere betekenis van de herhaling van de wet. Want die herhaling komt tot een nieuw volk, tot de nakomelingen van degene die het destijds bij de Sinaï voor het eerst gehoord hebben. Het is Rabbi Ovadia Sforno die daarop wijst. Het wordt tot een nieuw volk Israël gesproken. Ik zei net al, er is hier nergens een zo spreekt de Heer. Het is Mozes eigen initiatief. Hij heeft deze wens dit aan het volk van God uit te leggen. Eigenlijk is dat typerend voor elke leraar. De leraar heeft iets wat hij dolgraag met anderen wil delen. Als hij dat niet kent, dan is het ook geen leraar. Je weet iets, als je niks weet kun je ook niks uitleggen. Maar je weet iets, maar er is ook een drang in je, een drive, om het te delen met anderen. Ik zeg het nu alvast, Mozes wordt genoemd, want er zijn natuurlijk vele Mosjes in de geschiedenis van het Jodendom. Maar er is er maar één die de naam draagt, Moshe Rabbeinu. Mozes, onze leermeester. En hier is het de leermeester die, zeker door Gods geest geleid, maar toch vanuit die innerlijke drang het volk als het ware voor het laatst, voordat hij zal worden weggenomen, nog wil onderwijzen, opdat ze toch maar zo dicht mogelijk bij de Heere zullen blijven. Het is zijn initiatief dat ons hier wordt gepresenteerd. En we worden terugverplaatst naar het begin, dus het begin van namelijk de reis vanaf de Sinaï. Er wordt niet teruggegrepen op wat daar voor die tijd was of op de gebeurtenissen bij de Sinaï zelf. En het goddelijk bevel is, ga het land, ik schrijf dat maar steeds met een hoofdletter, dan weten we dat het gaat over het heilige land, het beloofde land. Ga het land veroveren tot de Eufraat toe. Dat is wel een heel bijzondere opdracht. Want dat is natuurlijk nauwelijks ooit gebeurd. De heerschappij van Salomo heeft zich wel heel ver uitgestrekt. Dat ging aardig in die richting. Maar eigenlijk is dat iets dat pas in het Messiaanse Rijk ten volle vervuld zal worden. De belofte van God aan Abraham in Genesis 15 vers 18 was natuurlijk wel dat dit de omvang van het land zou worden. Wij komen nou weer net terug uit Israël met een grote groep. En als je dan weer geconfronteerd wordt met alle discussies, waar hele leuke discussies met onze Joodse gids daarover, of het nou bezette gebieden of betwiste gebieden zijn, en waar nou die grenzen precies gelopen hebben, waar liep de groene lijn en waar liep de muur, hoort Judea en Samaria er nou bij, ja of nee, dan is het wel eens aandoenlijk als je dat vergelijkt met wat God tegen Mozes, tegen Abraham zei. Vanaf de beek van Egypte tot de rivier de Eufraat. Dat is zo'n gigantisch gebied, daar hoort een groot stuk van Syrië en Irak ook bij. En dat zal eigenlijk pas ten volle verwerkelijkd worden in het Messiaanse Rijk. We hebben hier eigenlijk ook in deze vers, en dat vonden we ook al in nummerie 33, een bevel om het land in het land te wonen. Dat is een heel merkwaardige manier van uitdrukken. Woon in het land. Dus niet van, ik heb iets heel moois voor jullie, een prachtig land. Als jullie zin hebben, zou ik jullie aanraden daar te gaan wonen. Je woont nooit en nergens zo mooi als daar. Nee, het land Kanaan, dat het land Israël zal genaamd worden, is maar niet een geschenk, het is een opdracht. Ik zou wel eens een paar van die rabbijnen daar in New York, daar wonen 5 miljoen Joden, wel eens aan hun oren willen trekken. En zeggen, weet je wat het laatste woord is van de Tenach? Dat is dus het laatste van Kronieken, want daarmee eindigt het de nacht, het Oude Testament. Het laatste woord is, hij trekken op. Het is heel merkwaardig dat het Oude Testament eindigt met een oproep om op te gaan naar het beloofde land. En als je dat ziet in dit licht, het is een bevel om in dat land te wonen. Dan zou je denken tegen al die orthodoxe rabbijnen daar in de Verenigde Staten, mannen, broeders en vrouwen en zusters, wanneer gaan jullie eindelijk eens een keer doen wat God gezegd heeft? Ik kan me een heleboel reden voorstellen dat ze liever in New York blijven wonen. Maar het is heel frappant. Hier is het een bevel. In vers 8, zo'n kleine merkwaardigheid. Daar citeert Mozes, de Heere God. Zie ik, hoofdletter, heb het land aan u gegeven. Ga binnen en neem het land in bezit waarvan de Heere, uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nageslacht na hen geven zou. Daar spreekt de Heere zelf over zichzelf als de Heere in plaats van ik te zeggen. Dus het is Mozes die de Heere citeert, maar je hoort tegelijkertijd ook weer Mozes spreken. In vers 7 en 8 is er nog iets heel belangrijks. En dat is een principe in deze hoofdstukken dat elke keer terugkomt. Er is een morele voorwaarde om het onderwijs in je op te nemen. En dat is niet intellect, maar dat is geestelijke toewijding, gehoorzaamheid. Je hebt datzelfde in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Efeziërs 1. Waar Paulus eerst in de eerste 14 versen de geestelijke zegeningen presenteert. En dan zegt hij in vers 15 dat hij gaat bidden dat het nu in de harten van Efeziërs mag doordringen. En hij zegt dat hij daarvoor een morele basis heeft. Want hij heeft gehoord van hun geloof en van de liefde die ze hebben tot alle heiligen. En hij zegt niet, ik heb gehoord dat jullie zo intelligent zijn en zo slim. En jullie kunnen dit vast wel vatten wat ik jullie ga vertellen. Nee, hij heeft het over morele eigenschappen. En dat vind je hier bij Mozes eigenlijk ook. Toewijding is de sleutel. Niet intellect. En dat zit eigenlijk toch nog steeds ook diep in het Jodendom. Natuurlijk, als iemand intelligent is, blijkt dat daaruit dat hij ongelooflijk goed zich kan thuismaken in de kennis van de Tenach en van de Talmud. En dat kan reproduceren en dat kan uitleggen. Natuurlijk is daar een zeker intellect voor nodig. Maar het ware kenmerk is altijd gehoorzaamheid. Toewijding. En dat geldt niet alleen in de Tenach. Dat geldt ook voor Yeshua's onderwijs. En dat geldt ook voor het onderwijs van de apostelen. Je vindt dan nog een mooi oud-testamentisch voorbeeld bij Ezra. In Ezra 7. Hij wordt de eerste schriftgeleerde in de Bijbel genoemd. Dat woord sofeer, dat kwam wel eerder voor, maar dat betekent het eigenlijk secretaris. Maar bij hem gaat het echt betekenen wat we het Nieuwe Testament ook kennen als een schriftgeleerde. En dan staat er, hij had zijn hart erop gezet om de Torah te onderzoeken. die in praktijk te brengen en die te onderwijzen. Gewoonlijk in onze theologische opleiding hoef je alleen maar 1 en 2, 1 en 3 te doen. Onderzoeken en dan komt het examen en als je daarvoor slaagt ga je onderwijzen. Dat is in de Bijbel eigenlijk onbekend. Je moet eerst zelf laten zien, en dat geldt ook voor elke rabbijn, maar dat geldt ook voor elke voorganger, elke predikant, elke pastoor. Je moet in de eerste plaats laten zien dat het leeft in je eigen leven. Dat het functioneert. Gehoorzaamheid, toewijding. En daarom is dat ook steeds de boodschap hier in deze eerste hoofdstukken. Omdat Israël daar voortdurend weer in faalt. Ze zakken voor examens, maar dat zijn geen intellectuele examens. Dat zijn de examens van de toewijding jegens de Heere God. In vers 9 tot 18... is het belangrijk om leiders en rechters aan te stellen. Dat is natuurlijk hier nog niet direct zo actueel, maar ik heb u al gezegd, het is alles met het oog op het land. Als ze eenmaal in het land zullen wonen, dan zijn er leiders nodig en rechters. De leiders, dat zijn degenen die voorop gaan, die het volk leiden, die het aanvoeren in de strijd. En de rechters zijn degenen die recht spreken en die moeten ook de Torah kennen om die Torah goed kunnen toepassen. Je hebt dus recht bestuur nodig in het land. Rechter is hetzelfde als het Statenvertalingen woord richter. Tegenwoordig heet dat boek rechters. In de oude taal heet het richteren, maar het is hetzelfde woord, Shofitim. Het zijn degenen die leiding geven, ze waren eigenlijk leiders, maar ze waren ook degene die recht spraken. De leider is degene die de Torah kent. En dat is geestelijk voor ons ook. De leider is degene die het woord van God kent. Het weet toe te passen in zijn eigen leven, al is het al met vallen en opstaan. Maar toch, dat is de teneur van zijn leven, dat moet je aan hem kunnen beoordelen. En dan vervolgens kan hij ook andere leiding geven. Nou, hier hebt u de uitdrukking die ik al noemde, Moshe Rabbeinu. Mozes, onze leermeester. Zoals Abraham heel vaak heet, Avraham Avinu. Want er zijn vele Abrahams op de wereld. Maar dat is Avraham Avinu, Abraham onze vader. Zo heet Moshe Rabbeinu, Mozes, onze leermeester. Eigenlijk is hij de enige leraar. Beetje vergelijkbaar weer met Yeshua, die gezegd heeft, laat niemand zich rabbi noemen. Ik zou er een beetje ondeugend aan toe willen voegen. Laat niemand van jullie zich dominee noemen. Laat niemand zich pastoor noemen. Laat niemand zich bisschop noemen. Laat niemand zich paus noemen. Laat niemand zich voorganger noemen. Want in strikte zin, daar is verder niks mis mee hoor, want de Bijbel kent ook zulke figuren. Nou, geen pausen en zozeer, maar toch wel die anderen die ik allemaal noemde. Maar dus dat is op zichzelf niet zo erg. Maar de gedachte daarachter is, al ben je een leraar in Gods volk, je blijft altijd ook leerling. Er is er maar één die werkelijk onze leermeester is door de kracht van de Heilige Geest en dat is Yeshua zelf. En zelfs hij zegt in het boek Jesaja en een van de profetieën over de leidende knecht des Heren, de Heer heeft mij als een leerling laten spreken. Hij is ook zelf leerling geweest. Niemand kan een leermeester zijn die niet aan de voeten van leermeesters heeft gezeten. Dat zeg ik hier eventjes tegen al die evangelische voorgangers die denken dat ze het wiel en het vuur kunnen uitvinden en dat de Heilige Geest hun alles wel zal duidelijk maken en dat ze die 2000 jaar kerkgeschiedenis daar niet voor nodig hebben. Dat is niet juist. Efeze 4 zegt, God heeft leraars aan zijn kerk gegeven en wij staan allemaal op de schouders van die leraars. En daar leren we van. Nogmaals, je kunt nooit een leraar zijn in Gods gemeente als je niet zelf aan de voeten van leraars hebt gezeten. Ik zou bijna zeggen, je moet ze kunnen opnoemen, je moet ze kunnen aanwijzen. Door wie ben jij gevormd? Maar nogmaals, uiteindelijk is Mozes de enige leraar in het Oude Testament en Yeshua de enige in het Nieuwe Testament. Je ziet in de beschrijving van Deuteronomium vaak allerlei kleine verschillen met de vorige boeken. Niet zozeer tegenstrijdigheden, maar andere accenten. Neem nou bijvoorbeeld de 70 oudsten. Dat waren toch de leiders die al in de woestijn naast Mozes en onder Mozes functioneerden. Nou, als je kijkt naar Exodus 18, dan was het zijn schoonvader Jethro die hem dat advies gaf. Kijk je nummer 11, dan was het de Heere zelf die hem dat opdracht gaf. En als je hier leest, dan zie je dat het Mozes eigen initiatief was. Zo vertelt hij dat. En het is gewoon alle drie waar. Het was ook in zijn eigen hart. En de Heer heeft het versterkt en zijn schoonvader heeft het ook nog versterkt. Maar hier komt het van hemzelf. Er moeten straks in het land, als ik niet meer bij jullie ben, zegt Mozes als het ware, leraren, er moeten leiders, er moeten rechters zijn. En dat zijn alle drie mensen die de Torah weten toe te passen op een praktische wijze. Nou, laten we verder gaan met ons verslag, want daar krijgen we die droevige geschiedenis van Kades Barnea. God gaf de opdracht om het land in te nemen. En dan komt daar een verzoek vanuit Israël om 12 verspieders eerst uit te sturen. Dat is natuurlijk een daad van ongeloof. Menige daad van ongeloof wordt aangeduid als een zaak van gezond verstand. Is u dat wel eens opgevallen? Ik heb niks tegen gezond verstand, ik ben er zelfs een warm voorstander van. Maar het is me wel vaak opgevallen dat mensen die weinig geloof hadden en toch wisten hoe het moest, zich verschuilden achter dat gezond verstand. Nou, voordat je zo'n land gaat innemen, is het misschien heel verstandig om eerst dat land dus te verspieden. Ja, maar wat wil je dan doen met de resultaten van dat rapport? Stel je voor dat het negatief uitpakt, ga je dan het land niet veroveren? Het is net zo mal als, en dat is maar een rare binnenvaller, als een zwangere vrouw die zichzelf een echo op zichzelf wil laten toepassen om te weten wat voor kind ze verwacht. De grote vraag is, wat wil je dan doen met die informatie die daarbij tevoorschijn komt? Ga je dan bepalen of je dat kind wil houden of niet? Als het van tevoren al zeker is dat je dat kind wil houden, dan hoef je dat onderzoek ook niet te doen. Als je weet dat de Heer God de opdracht geeft en dat hij er dus ook de kracht bij geeft om dat land te veroveren, is er geen enkele reden voor om dat land te verspieden. Maar Mozes zegt hier, ik heb toegegeven, ik heb dat toegelaten. En soms gebeurt dat zo in de Bijbel. Goed, laten we dat maar gaan doen. En laten we kijken wat er van wordt, want het volk wordt daardoor aan de kaak gesteld. Want toen 10 van de 12 met een negatieve rapport kwamen, toen begon het volk te morren. En het was zo dramatisch dat niemand van hen van boven de 20 het beloofde land nog mocht binnengaan. En daar zijn wel meer voorbeelden van in de Bijbel te vinden. Van wat ik zou willen noemen Gods beproevende toegefelijkheid. God zegt als het ware vooruit dan maar. Jullie willen dat zo graag. Oké. Maar dan moet je ook niet verbaasd zijn als daarbij hele negatieve dingen tevoorschijn komen. Eigenlijk doet me dat weer denken aan nummer 30. Weet u nog over die geloften? Een man of een vader zegt tegen zijn vrouw, respectievelijk dochter, nee, die gelofte die verbreek ik. Dat is geen goede gelofte, die moet je niet doen. Maar soms vindt hij het heel goed wat vrouw of dochter zegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n vader zegt, nou, dit is nou echt helemaal niks. Maar ik laat het toch staan. Laat ze maar eens merken, laat ze maar eens voelen wat er gebeurt als je zo'n dwaze gelofte aflegt. Als iemand niet wil horen, dan moet hij maar voelen. Een prachtig voorbeeld daarvan, nou ja, prachtig, is 1 Samuel 8, waar het volk, waar Israël vraagt om een koning. En dat is eigenlijk wel iets dat ook in het hart van God leeft, alleen hij wilde hun een koning geven als een David. Een man naar Gods hart. Maar zij vroegen een koning naar hun eigen hart. En dan zegt de Heere God als het ware, goed, dan zal ik jullie een koning geven zoals jullie dat willen. En toen kwam Saul eruit. Nou, we hebben gemerkt wat dat heeft opgeleverd. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Als je aandringt, dan zul je krijgen wat je wou, maar dan zul je ook de gevolgen dragen. En schiet me nog een ander voorbeeld te binnen, Psalm 78, waar het volk schreeuwt om vlees. We hebben dat gelezen in nummer 3. En er staat er, en God gaf hun naar hun begeerte. Maar ze verslikten zich in dat vlees. Het werd hun tot een vloek. God gaf wat ze wilden, met de bedoeling dat ze een harde les zouden ondergaan. Je kunt ook je kinderen niet altijd voor dwaasheden te behoeden door altijd alles maar te verbieden. Soms als het enigszins toch nog veilig kan, dan zeg je nou oké, dan zul je het zelf maar moeten ervaren. En soms is dat beter dan door alles maar tegen te houden. Een kind moet ook van eigen fouten kunnen leren. Dat was bij Israël eigenlijk wel heel dramatisch. Je vindt in het Nieuwe Testament ook een voorbeeld waar Yeshua zegt, God heeft jullie de wet van de echtscheiding gegeven, dat zullen we later zien in Deuteronomium 24, maar dat deed hij niet omdat hij echtscheiding een goede zaak vindt. Malachi zegt, God haat de echtscheiding. Maar hij heeft het toegelaten om de hardheid van jullie hart. Dat is een geweldig verschil of God iets beveelt, of God iets van harte ondersteunt als het gevraagd wordt, of dat God iets toelaat vanwege de hardheid van onze harten, opdat we zouden leren wat de gevolgen zijn als we zulke dwaze dingen vragen. En zo was dat hier ook. Als Mozes de poot stijf gehouden had en gezegd, er komt niks van in, God heeft gezegd, we gaan het land veroveren, dat gaan we doen. Ja, dan was de geschiedenis totaal anders verlopen. Maar hij vond de wijsheid om te zeggen, oké, als jullie dat willen, gaan we dat doen. Maar dan zullen jullie ook de gevolgen ondervinden. En die waren eigenlijk voor het volk dramatisch. Nu, we weten in vers 26 tot 33 wordt het hier beschreven. Het volk is woedend na het verslag van de 10 verspieders. Ze zeggen zelfs, God haat ons. Nou, dat is wel heel dramatisch. Je kunt je ook vandaag best christenmensen voorstellen die zoveel tegenslagen in hun leven moeten ondervinden dat de gedachte bij hen opkomt, God moet mij wel haten. Dat is heel erg als een mens daartoe vervalt, maar menselijk gesproken hebben we er wel eens begrip voor. Maar hier is het een regelrechte daad van rebellie. God demonstreert zijn kracht. Als we later lees in het boek Jozua hoe zij het land veroverd hebben. Dan zie je het is een en al kracht van God. Blijft niets van alle dwaze reacties van het volk over. Maar tegenover Gods kracht staat Israëls rebellie. En rebellie is niet alleen maar tegenstribbelen. Het is echte opstandigheid. Zoals we dat in nummer 15 vonden. De zonde met opgeheven hand. Dat is de gebalde vuist naar de hemel. In vers 31... vind ik daarbij heel mooi, en dat krijgen we nog vaker in het boek Deuteronomium, dat daar staat, even kijken, in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heere uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt. Israël is het verbondsvolk van God. En sommige mensen denken dat het verbond het een en het al is. Maar het is een relatie die God met zijn volk heeft. Er zijn meerdere relaties die in sommige opzichten misschien wel groter zijn. Het is niet alles één en al verbond. Verschillende theologen hebben daar ook op gewezen. Denk alleen al de vader-zoon relatie. Dat heeft met een verbond niks te maken. Het feit dat God Israël zijn zoon noemt, dat was al zo in Exodus 4. Laat mijn zoon gaan. Dat was zelfs al voor de verbondsluiting. God als vader, Israël zijn zoon. In Deuteronomium 14 vers 1 zullen we de uitdrukking tegenkomen. Jullie zijn zonen van de Heere of kinderen van de Heere. Dat gaat boven alle verbondsrelatie uit. Het verbond is slechts één aspect. En hetzelfde geldt voor de bruidegom-bruidrelatie. Die vind je in Deuteronomium alleen maar typologisch. In hoofdstuk 21 geloof ik, dat komt later aan de orde. Maar ook dat, hoewel het huwelijk met een verbond vergeleken wordt, ik had vanmiddag nog een trouwdienst waar ik daarop gewezen heb. Het wordt met een verbond vergeleken, maar de liefdesrelatie tussen man en vrouw gaat boven het verbondsmatige van die relatie uit. Dat verbondsmatige heeft met recht te doen, met huwelijkscontracten, met het juridisch aspect. Maar een huwelijk is gefundeerd in de liefdesrelatie tussen een man en een vrouw. En dat gaat altijd veel verder. En als je denkt aan de woestijnreis, dan denk ik aan het woord uit Jeremia 2 vers 2, waar God terugdenkt aan wat ik nu maar even noem de witte broodsweken. na de huwelijkssluiting op de berg Sinaï, toen Israël hem vol vreugde navolgde. Jeremia noemt dan maar even niet de zonde met het gouden kalf en al die andere nare dingen. Hij denkt aan het mooie terug van die beginrelatie tussen God en zijn volk toen alles nog zo mooi was. Toen Israël nog als een jonge bruid achter haar geliefde aanging en er nog een onbewolkte hemel was. En een derde relatie die we in Numeri 27 zijn tegengekomen is die van een herder en schapen. Dat vind je later bij David en zijn volk ook weer terug. David was een herder, maar later als koning voelde hij zich ook als een herder over zijn volk. Jozua als opvolger van Mozes was dat ook. In Psalm 80 wordt er gewezen op die relatie waarbij de Heere God ook de herder is van zijn volk. En dat zijn allemaal relaties die anders zijn en in sommige opzichten zelfs nog meer zijn dan de verbondsrelatie, die vaak verabsoluteerd wordt alsof dat het een en het al is. Maar er zijn tussen God en zijn volk allerlei relaties met allerlei verschillende aspecten. Nu we weten hoe God gereageerd heeft, niet alleen maar op het volk, maar hoe hij ook boos geworden is op een bepaald moment op Mozes. Toen Mozes zich door zijn eigen impulsiviteit liet meeslepen en sloeg op de rots. Zullen wij voor uw water tevoorschijn laten komen? Nummer 21. En hier staat daar weer een klein detail bij dat je niet in Nummer vindt. Mozes zegt, God werd boos op mij om u. Om uwentwil, als u dat graag zo wilt. De nadruk ligt hier niet zozeer op het falen van Mozes zelf, maar Mozes draagt de toren van God omwille van het volk. Nou, dat is zo'n frappante wijze van beschrijving dat je dan niet anders kunt dan te denken aan het Nieuwe Testament, aan Yeshua, die de toren van God op het kruis gedragen heeft, omwille van het volk. Hij nam Israëls schuld op zich. En ook dat draagt bij tot het algehele beeld dat je hier krijgt. Israël is nooit in het beloofde land aangekomen door de onderhouding van de wet. Dat is wel wat God tegen hen gezegd had, dat hoorde tot de verplichtingen van het verbond. Maar als het op hun onderhouding van de wet was aangekomen, had niemand van hen het einddoel bereikt. Niemand van hen en niemand van ons zal ooit het einddoel bereiken door onze trouw aan het verbond. Het is alleen de genade. En dat betekent dus ook steeds herstel na het falen van het volk. Het is alleen de genade die Israël in het beloofde land heeft gebracht. En dat is nou veel te ver om dat nou hier uit te werken. Maar daarom hebben sommige rabbijnen ook, juist misschien wel als een uitdagende opmerking in de richting van christenen, gezegd dat jodendom is een religie van pure genade. En we komen daar de volgende keer wel op terug in de aanhef van de 10 woorden, in Deuteronomium 5, waar God begint met te zeggen, ik heb jullie uit het land Egypte verlost. Hij is de verlossende God, daar begint de genade al. En de hele Torah is eigenlijk een geschenk van Gods genade. Welk volk heeft er zulke prachtige wetten, zegt Deuteronomium verderop, dan jullie, Israël? De hele Torah is een gave van genade. En als je die Torah, die moet je onderhouden, dat hoort bij de verplichtingen. Maar als je die Torah verbreekt, dan is er altijd het offer waardoor je hersteld kan worden in de gemeenschap met God. Waardoor God toch weer een nieuw begin kan maken met zijn volk. Het begint met de genade van de verlossing en het eindigt steeds weer met de genade als het volk het toch weer verbruikt heeft. Dat Israël in het beloofde land aankomt, is niets anders dan Gods genade. Israël wil toch proberen, dat weet u nog van destijds, het land te veroveren. En ze komen daar heel vlot met een bekentenis. Er is veel fijngevoeligheid voor nodig om een zondebelijdenis te beoordelen. Aan de ene kant eisen wij wel eens een keer zoveel berouw, Zoals iemand ooit schreef, wij eisen van iemand een oceaan van berouw voordat we hem een theekopje van Gods genade gunnen. Terwijl het bij God net andersom is. Dat zie je bij koning Agab bijvoorbeeld. Als er een theekopje berouw is, dan gunt hij ons al een oceaan van genade. En toch moet je opletten of iemand een vlotte bekentenis doet, bijvoorbeeld omdat hij daar voordeel van heeft. Omdat Israël toch eigenlijk wel graag dat beloofde land wil binnengaan. Het volk wil toch proberen dat land te veroveren en dan komen ze met de Amorieten in aanraking die als bijen over hen heen komen. En het wordt één grote mislukking, want de Heere God gaat daarin niet met hen mee. En Rabbi Sforno zegt dat komt, God kan niet hen helpen, want ze waren niet werkelijk verootmoedigd. Maar ik zeg het nog eens een keer, of iemand verootmoedigd is, wij zijn geen hartenkenners. Wij kunnen iemands berouw en belijdenis moeilijk peilen, dat kan God alleen. Maar wat we wel kunnen beoordelen is of iemand zonder belijdenis gepaard gaat met een veranderde levenshouding. De diepte van iemands berouw kun je niet uit zijn hoeveelheid tranen en uit zijn mooie woorden afleiden. Je zult dat moeten afleiden uit een veranderde levenshouding. Spreuken 28 zegt, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En daarom die vlotte bekentenis hier had niet veel waarde. Er zat geen veranderde houding in. Ze waren nog steeds even eigenzinnig. Ze dachten nog steeds dat ze het eventueel zelf wel zouden kunnen zonder de Heere God. En daarin kan God niet met hen meegaan. Het hoofdstuk eindigt met een merkwaardig vers. U bleef vele dagen in Kades, zolang als u er bleef. Naar het aantal dagen dat u daar bleef. En Abraham Ibn Ezra legt dat zo uit. Ze waren 40 dagen in Kades Barnea. En dus zouden ze ook 40 jaren moeten zwerven. Die 40 dagen hebben ze duur bepaald. Nog even kort iets over de toepassing. Ik zei u al, het is van Egypte naar Kanaan 11 dagen reizen. Een enkele keer zie je dat bij mensen die zomaar uit het niets tot geloof komen, lijkt het wel. Ik heb een vrouw gekend die haar hele leven topte met de geloofszekerheid. Ze trouwde met een ongelovige man, ik zal het u heel kort vertellen. Maar hij wou nooit mee met haar naar een samenkomst. En tenslotte zei hij dan na veel gesoebat, oké, ik ga met je mee. Hij kwam in die samenkomst en hij gaf zijn hart aan de Heer Jezus. Hij was radicaal bekeerd. En ik weet dat, want het is nu tientallen jaren later en hij is het nog steeds. Er is geen twijfel over. Maar die vrouw keek en die zei, Zij topde daar al 30 jaar mee en hij kreeg het zomaar. Als ik het geestelijk toepas, hij maakte de reis van Egypte naar Kanaan in 11 dagen. Misschien wel 11 minuten eigenlijk. En zij heeft er wel 40 jaar over gedaan. Ik zal nou niet alleen maar haar daarvan de schuld geven. Dat had ook te maken met de prediking waarin zij in haar jeugd en jonge jaren was blootgesteld. Maar vaak duurde het wel heel erg lang. Romeinen 5, daar ga ik ook niet uitweiden, moet je zelf maar eens over nadenken. Zou je kunnen vergelijken met het Pascha. Romeinen 6, waar het over de doop gaat, kun je vergelijken met de Schelfzee. Romeinen 7 kun je vergelijken met de Sinaï. En wat duurt het lang, lang, lang voordat je dan komt in Romeinen 8 bij Biliam. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorene God? Als God voor ons is, wel zal tegen ons zijn. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dat is geloofszekerheid. Sommigen krijgen het in 11 minuten en anderen doen er 40 jaar over. En waar dat aan ligt, er zijn vele redenen voor, maar het is ook het droeve verhaal van Israël. En nog even wat die praktische dingen betreft, die maatregelen die Mozes heeft genomen. Er is onder christenen ook veel strijd. Er is strijd onder elkaar en daarvoor zijn rechters nodig. Dat zijn geen afgestudeerde juristen. Dat zijn mensen die dicht bij de Heer leven en die zijn woord kennen en dat woord weten toepassen. In 1 Korinthe 6 zegt Paulus, hebben jullie nog niet eens een eenvoudige broeder onder jullie die zo dicht bij de Heer leeft, ik zeg het weer met mijn woorden, dat hij tussen jullie kan rechtspreken? Maar er is ook strijd met anderen, dat is het tweede wat we gezien hebben. En daar is gehoorzaamheid nodig. Daar is geloof nodig in de kracht van de Heere God. Die verspieders geven aan dat het vlees van de mens altijd vlees nodig heeft om op te leunen. Want het vlees van de mens vertrouwt nooit op de Heere God. En dat leidt tot niets. Wat we nodig hebben is de gehoorzaamheid aan zijn Torah. En dat is heel breed. Torah betekent onderwijs, het onderwijs van de Heere God. En geloof dat hij, als hij zegt, neem het land in, dat dat ook zal gebeuren. Nou, deze dingen vinden we net zo in de gemeente van vandaag. Straks de tweede les.